Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een heerlijk lied, hè? Om van die genade te mogen zingen. En elke keer als ik dat dan zo beluister en ook meezing, dan denk ik, dat is toch wel zoiets groots, dat je die genade van God in je leven hebt leren kennen, hè? Wat een voorrecht is dat. En we zullen de eeuwigheid nodig hebben om dat werkelijk te gaan beseffen. Hè, hoe groot die genade van God is. Ik denk heel vaak ook als ik de boodschap mag doorgeven. En ik van ja, wat zijn wij toch kleine mensjes, hè. En dat wij inderdaad dat voorrecht mogen hebben om zomaar die dingen met elkaar te delen. Het woord te mogen openen. Dan denk ik heel vaak, ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Hè? En ik ben verzekerd dat datgene wat hij ons heeft toevertrouwd, dat hij dat ook zal bewaren tot die grote dag. En dat we mogen weten dat we verzegeld zijn en met de Heilige Geest den belofte. En dat God zijn zegel op ons heeft gedrukt. En dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Het zijn hele bekende woorden, maar toch blijf ik daarvan onder de indruk raken. Dat je die zekerheid mag hebben, dat je daarin mag gaan staan en dat je mag roemen in de hoop op die heerlijkheid van de Heere God. En vanmorgen mogen we ook stilstaan bij dat woord van de Heere. En ik ga met u lezen uit het Lucas-evangelie. Lucas 2, vanaf het 40ste vers. Lucas 2, vanaf vers 40. We lezen daar, het kind groeide op en werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest. En toen hij 12 jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden, bleef het kind Jezus bij hun terugreis te Jeruzalem achter. En zijn ouders bewerkten het niet, daar zij vermoeden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij 1 dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. Allen nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Tot zover in eerste instantie de lezing uit het woord van de Heere God. Deze geschiedenis, broeders en zusters, die bepaalt ons bij het jonge leven van de Heere Jezus. En je vindt eigenlijk heel weinig in de Bijbel over, nou ja, zeg maar, de kinderjaren van de Heere Jezus. Nou ja, kennelijk is dat niet nodig, want anders had het wel in de Bijbel gestaan, hè? Buiten de Bijbel om zijn er nog wel allerlei boeken die allerlei verhalen vertellen over zijn jeugd. Maar goed, nogmaals, het staat niet in de Bijbel, dus je kunt daar niet zo gek veel mee. Dus daar hoeven we ook niet over na te denken of over ons mee bezig te houden. Het enige wat we in dit gedeelte vinden, of in de eerste twee hoofdstukken eigenlijk, van het Lucas-evangelie, dat is zijn geboorte, zijn besnijdenis op de achtste dag, dat hij voorgesteld wordt in de tempel, en dan nog het gedeelte wat wij zojuist hebben gelezen, waar hij als 12-jarige in de tempel is. En dat stukje dat begint met, vind ik persoonlijk een hele mooie tekst, het kind groeide op en werd krachtig en werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En het eindigt ook met een prachtige tekst. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Je ziet in die twee teksten eigenlijk een bepaalde ontwikkeling, een bepaalde groei. Nou, verder staat er niet zo gek veel in de Bijbel over zijn jeugd. Een paar dingen die voor mij eruit sprongen bij het overdenken van dit gedeelte. Dat was in ieder geval dat we hier geconfronteerd worden met een 12-jarige die in gesprek is met de leidslieden, de leraren van het volk. En dat gesprek is, ja, dusdanig bijzonder, want ze staan versteld van de vragen die hij stelt, maar ook versteld van de antwoorden die hij geeft. In de tweede plaats viel het mij op dat dit een bijzonder gedeelte is, omdat we hier namelijk de eerste woorden vinden uit de mond van de Heere Jezus. Dat vind je in dit gedeelte. De eerste woorden die hij spreekt staan hier opgetekend. En in de derde plaats viel het me op dat in deze geschiedenis voor het eerst bekendgemaakt wordt dat hij de Zoon van God is. En ook dat is natuurlijk heel bijzonder. Nou, daarnaast denk ik dat er nog een stukje typologie in dit gedeelte zit. En natuurlijk ook nog altijd weer een geestelijke les, een geestelijke toepassing voor u en voor mij. In ieder geval worden wij in dit gedeelte bepaald bij de Heere Jezus, die in deze wereld komt, geboren wordt uit de maag Maria, en wat natuurlijk ook een heel bijzonder gegeven is. Dat is heel, ja, dat typeert ook het unieke van de persoon van de Heer Jezus. Dat hij dus niet verwekt is door een man, zoals gebruikelijk is, maar dat Maria overschaduwd wordt door de Heilige Geest. En dan zegt de engel Gabriël: hetgeen in u verwekt zal worden, zal zoon des Allerhoogsten genoemd worden. Zo komt de Heere Jezus dus, ja, mag ik het zo noemen, als baby uit de hemel. En zo krijgt hij deel aan het leven hier op aarde. Hierover nadenkend werd ik bepaald bij Psalm 139. De Heer Jezus wordt geboren uit de maagd Maria, geboren als baby als het ware uit de hemel. En in Psalm 139, dat zijn op zich denk ik niet echt onbekende woorden. En misschien heeft u zelf wel eens die tekst, althans een aantal van die teksten, toegepast op een geboortekaartje. Want dat kom je nog wel eens zo tegen. Want wat staat er in Psalm 139? Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Nou, als er nou ergens woorden zijn die betrekking hebben op de Heer Jezus, dan zijn het deze woorden. Immers, de psalmen getuigen van de Heer Jezus. De Bijbel is christocentrisch. Alles getuigt van hem. En die gedenkwaardige woorden vanuit Psalm 139, die zijn dan ook zeker van toepassing op de persoon van de Heer Jezus. Als er iemand is geweest die inderdaad in de moederschoot geweven is, ja, dan is het hij. En het is God de Vader die zijn nieren gevormd hebben. Vers 15 zegt, mijn gebeente was voor u niet verholen toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de diepte van het aardrijk. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Ik vind het zo indrukwekkend als ik deze woorden lees. We hebben zelf 6 kleinkinderen. En afgelopen jaar is de kleinste, de jongste, ja, er weer bijgekomen. En dan zie je zo'n klein babytje wat dan uit die moederschoot komt. En ik van, ja, dat is toch zoiets groots. Hè? En ik realiseer me dat nu nog meer als van mijn eigen kinderen. En ik zie hier oma's knikken. Maar dat is zo bijzonder. Hè? Als je dan ook weer bij je eigen dochter ziet dat dan daar weer een kindje geboren wordt. Hè? En dat je realiseert hoe dat dan door God geweven is in de moederschoot. Ja, dat is een geweldig wonder. Dat is zoiets groots. Ja, dat heeft niks met evolutie te maken. Nee, dat is onze Vader in de hemel die ons geformeerd heeft. Dat is, ja, het feit dat je hier staat natuurlijk. Dat u en mijn hart het bloed door onze aderen pompt. Ik denk daar niet bij na dat dat gebeurt. Het gaat allemaal vanzelf. Hoe alles functioneert in je lijf, als het goed is. Ja, dat is toch een geweldig wonder is dat. Dat kan niet door een mens bedacht zijn. Nee. En wij mogen weten, ja, dat is onze hemelse Vader. En zo is ook de Heer Jezus geweven in de moederschoot. Ja. Maria werd overschaduwd door de Allerhoogste. En zo ontstaat hij in Maria's buik. God heeft hem een lichaam bereid, broeders en zusters, om als mens op aarde te verschijnen. De apostel Paulus zegt in de Filippenzenbrief, het 2e hoofdstuk, het 8e vers, in zijn uiterlijk als een mens bevonden. Ja. Hij die God is, hij werd mens. Om als mens op aarde te verschijnen. Als baby geboren te worden, op te groeien van baby naar peuter, kleuter, ja, totdat hij uiteindelijk een volwassen man is geworden. Ja. Met andere woorden, hierover nadenkend, dacht ik van, kijk, hij heeft dus alle stadia van het leven heeft hij doorlopen. Ja, als wij denken aan de Heer Jezus. Hij heeft alle stadia van het leven heeft hij doorlopen. Of je nou jong bent of oud bent, de Heer Jezus kent het leven. Jesaja zegt onder andere dat hij vertrouwd was met ziekte. Hij was dus bekend met de ups en de downs in het leven. Hij kende voorspoed. Hij kende tegenspoed. Hebreeën 4 zegt het ook zo te treffen. Dat is ook mooi om dat even naast te leggen, denk ik. Hebreeën 4. Het zullen geen onbekende teksten zijn. Maar daar staat, laten wij aan die belijdenis, hoofdstuk 4 vers 15, laten wij aan die belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Weet u, die God van de Bijbel die wij hier mogen belijden vanmorgen, dat is niet een of ander abstract begrip of zo, maar God is een God met een hart vol liefde voor u en voor mij. En hij kent ons. Hij weet dus wat er leeft in mijn hart. Hij weet wat er leeft in uw hart. Hij heeft alle stadia van het leven heeft hij doorlopen. Hij kan medevoelen met uw en met mijn situatie. Ik weet nog toen mijn schoonmoeder overleed, die was 46, ontzettend jong. En toen kwamen wij met mijn schoonvader bij zijn moeder, dat was al een oud omaatje. En die zei toen tegen mijn schoonvader, Marine, zegt ze, wie kan er tranen drogen dan Jezus in mijn scheen? Want hij weet wat jij nu doormaakt. Want hij huilde bij het graf van zijn goede vriend Lazarus. En Jezus weende, staat er in de Bijbel. En ik denk dat het ook u en mij vanmorgen mag bemoedigen dat God ook bekend is met u en mijn situatie. Met de omstandigheden waarin wij verkeren. Dat hij inderdaad daarin kan medevoelen. En dat hij ons ook juist daarom troost en bijstand en hulp en genade kan verlenen in die omstandigheden. Je staat er niet alleen voor. Hoe vaak mag ik ook niet vernemen van gasten die bij ons in Vierhouten blijven zeggen, ik voelde me zo gedragen door de Heer. Ik heb zo zijn nabijheid mogen ervaren en zijn kracht, hoe hij mij er doorheen heeft geholpen. En daarom, als ik nadenk over dat jonge leven van de Heer Jezus, hoe hij opgroeide, nogmaals, zie ik daarin dat hij alle stadia van het leven heeft leren kennen. En dat hij daarmee bekend is, broeders en zusters. En natuurlijk een geweldig mysterie. Aan de ene kant, hij is God. Aan de andere kant, hij is mens geworden. En dat is een wonderbaarlijk geheim. Ik kan u dat ook niet verklaren. Ik snap dat zelf ook allemaal niet. Ik kan dat niet uitleggen. Als Filippus, die ja, was daar ook benieuwd naar. Als hij in Johannes Evangelie vraagt, Heere, toon ons de Vader, laat ons dat dan zien. Hij zag de Heer Jezus voor hem staan als mens. Maar hij zegt dan, toon mij de Vader. En dan neemt de Heer Jezus hem niet mee, ergens naartoe of zo, om hem te laten zien. Dan zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, dat zal voor hem ook lastig zijn geweest. Hij probeerde ons ook daar wel eens een beeld van te vormen. Maar ja, dat is een geheim. Hè? En dat mag je ja, verstaan door het geloof. Doordat je leeft in gemeenschap met je Vader in de hemel, leer je dat verstaan. Niet dat je het allemaal begrijpt, maar ja, je gelooft het omdat de Bijbel het zegt. En je weet, de Bijbel is het woord van God en Gods woord is de waarheid. Daar hoef je niet aan te twijfelen. God heeft gesproken. En de vraag is gewoon aan u, mij, geloof je dat? Niet meer en niet minder. En er zijn heel veel dingen Ja, die begrijp ik ook niet. Maar ik geloof het wel. Omdat God op een of andere manier, dat is het mysterie van het geloof, denk ik. Ja, dat je verlichte ogen van het hart ontvangt, geestelijk inzicht, hè, wijsheid van de Here, waardoor je deze dingen toch door het geloof mag leren verstaan. En dat is een geweldig geheim, maar dat bepaalt ons wel bij het unieke van de Heer Jezus. En dat komt ook in dit gedeelte, als u het mij vraagt, naar voren. Hè. Hij groeide op als kind. Hij heeft alle stadia heeft hij doorlopen. Hij groeide op bij gelovige ouders. Jozef en Maria, die hun godsdienst ook serieus namen. Het was niet zomaar een religie voor ze. Nee, ze hadden daar wat aan in de praktijk van alle dag. En ze waren gehoorzaam aan het woord. En was dat ook belangrijk voor ons als ouders? Hè? Nou, mijn kinderen zijn helemaal de deur uit. We zitten met de kleinkinderen, maar ik hoef ze niet meer op te voeden. Hè? Maar was het belangrijk dat je als ouders, dat je kinderen inderdaad, net als bij Jozef en Maria, hè, dat ze het maar mogen voorleven. Hè? Dat het daadwerkelijk een plek heeft in hun levens. Als ik terugdenk aan mijn eigen jeugd, met alle respect voor mijn ouders, en later is het bij hun allebei goed gekomen, zijn ze ook tot zekerheid gekomen en dergelijke. Maar als ik aan mijn jonge jaren denk, dan moet ik wel zeggen, ja, het was toch een beetje een traditie. Met alle respect voor mijn ouders, die wisten op dat moment ook niet meer, denk ik. Hè. Waren ook een product van hun opvoeding. Nogmaals, later zijn allebei bewust tot geloof gekomen. Zijn ook allebei behouden, inmiddels ook allebei ontslapen. Maar als kleine jongen, ja, was het heel veel vormendienst bij ons. Traditie. En God zij dank is dat later veranderd. Maar was dat belangrijk? Dat je als ouders, ook als, en zeker in onze tijd denk ik, want het is wat dat niet een makkelijke tijd om kinderen op te voeden, maar om je kinderen inderdaad ook mee te kunnen en mogen geven dat God daadwerkelijk iets voorstelt in je leven. Dat het niet een gewoonte is dat je hier vanmorgen zit, maar dat je dat doet vanuit die relatie die je hebt leren kennen met je hemelse vader. Niet samenkomen vanuit religie, nee, maar relatie. Gemeenschapsleven hebben met je vader in de hemel. Nou, ook Jozef en Maria die namen het geloof serieus. En ze trokken elk jaar op om paasfeest te vieren. En als de Heer Jezus dan 12 jaar is, dan mag hij mee naar de tempel. Dat was ook gebruikelijk in die dagen. Je kent vast wel het woordje bar mitzwa. Waar dan de Joodse jongens en ook meisjes inderdaad, ja, als het ware volwassen worden. Zoon der wet worden de jongens dan ook genoemd. En dan worden ook van hun verwacht dat ze zelf ook verder gaan in de dingen die ze van huis hebben meegekregen. Ja, zo hoort het ook te gaan. Misschien zijn er vanmorgen nog wat kinderen meegegaan van, ja jongens, hup, uit bed, het is zondag, we moeten naar de kerk. Dat ken ik ook nog wel uit mijn eigen leven. Maar op een gegeven moment moet het ook iets van jezelf gaan worden. Dat het je hart mag raken. Dat je ook het verlangen hebt om bezig te zijn met de dingen van de Here. Nou, ook de Heer Jezus, hij ging mee naar de tempel. Wat mij verder opviel in deze geschiedenis is dat er voor het laatst hier gesproken wordt over de persoon van Jozef. Hier eindigt de berichtgeving over de aardse vader van de Heer Jezus. Immers, Jozef was de vader van de Heer Jezus na de wet. Maar dan gaat het de aandacht over van Jozef naar zijn hemelse vader. Dan gaat de aandacht over naar degene die werkelijk zijn vader is. Door wiens geest hij is verwekt. De aardse vader maakt plaats voor de hemelse vader. En ook de naam Maria wordt dan niet meer genoemd. Er wordt hier alleen nog gesproken over zijn moeder. En er wordt ook gezegd, hij groeide op en werd krachtig. Hij werd vervuld met wijsheid. Hij nam toe in wijsheid. Met andere woorden, ook hij moest dus leren. Hij is daarin onderwezen. Nou, ik stel me zo voor dat hij heel leergierig is geweest. En niet alleen lichamelijk zorgden zijn ouders voor hem, maar ook geestelijk. En uiteindelijk gaat het daarom bij de Heere God. Om de geestelijke groei. Tuurlijk, je moet eten en drinken hebben, anders gaat het niet goed. Maar het is zo belangrijk om als ouders ook je verantwoordelijkheid te weten en te zorgen voor de geestelijke groei in het leven van je kinderen. Ja, dat je ze ook voorleeft, dat ze mogen zien, mogen ervaren dat geloof dat mijn ouders beleven, ja, ik proef dat het echt is. Dat is niet zomaar een religie, nee. Ze hebben inderdaad relatie met de Heere God. Dat is zo belangrijk om dat mee te mogen geven aan je kinderen. Waardoor er geestelijke groei komt. En daar vind ik ook zo mooi die twee versen aan het begin en aan het eind. Het kind groeide op en werd krachtig. Het werd vervuld met wijsheid en de genade Gods was op hem. En de laatste van vers 52. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Het is belangrijk dat ook wij dus groeien, ja, in de inwendige mens, zegt de Bijbel. De uitwendige mens, dat moet ook allemaal meegaan. Je moet eten en drinken hebben. Maar in het licht van de Bijbel is het zo belangrijk dat je ook door de geest, zegt Paulus in Efeze 3 vers 16 is dat, hè, dat je door de geest gesterkt wordt in de inwendige mens. Ja, dat is belangrijk. Dat wij groeien in geestelijk opzicht. Door de geest gesterkt wordt in de inwendige mens. Dat je opgroeit tot volwassenheid. Nou, zo heeft de Heere God ons geestelijk voedsel gegeven. Hè? Het woord van God. Het manna uit de hemel. En als ik dan aan manna denk, aan het volk van Israël, dan weet ik dat als zij dat manna elke morgen ontvingen, dan moesten ze daarbij door de knieën. Ze moesten erbij bukken. En dan tot zich nemen. En dat mogen wij doen met het woord van de Heere. Daar moet je ook bij bukken, zeg maar, door de knieën biddend mee bezig zijn om dat manna tot je te nemen. Dat is essentieel. Weet u, Bijbelstudie, dat is niet iets voor een aantal fanatiekelingen of zo. Nee, dat hoort eigenlijk een verlangen te zijn wat u en ik, ja, elke dag hebben. Het verlangen om het woord tot je te nemen. Ik sprak gisteravond, ontmoette ik iemand en die vroeg zo wat wij deden voor werk enzovoort. En ik vertelde dat en dat we bijbelstudieweekenden organiseren en dat daar dan mensen uit heel Nederland naartoe komen, van een hele vaste, trouwe kern die je elke keer terugziet. Dus, waarvoor dat eigenlijk? Je gaat dan zondags een keer naar de kerk. Ja, dat is een goede zaak. Hè? Maar was het mooi dat er ook mensen zijn die het verlangen hebben om ook bijbelstudie te doen. Ik weet niet hoe dat hier bezocht wordt in Sliedrecht, als hier bijbelstudie is s'avonds. Maar was het belangrijk om daar inderdaad ook aanwezig te zijn. Dat je het verlangen hebt om door de geest met kracht gesterkt te worden in de inwendige mens. Dat het woord van God steeds een belangrijker en bezit krijgt van je hart en van je denken. Dat is wat God wil. Dat we opwassen in genade en in kennis. Nou, de Heer Jezus die is hier op het paasfeest. En dan gaan de mensen weer terug. Ieder gaat naar zijn eigen stad of dorp. Het gaat allemaal te voet, hè. En dan zijn ze één dagreis ver, staat er. En dan ontdekken ze opeens, hé, waar is de Heer Jezus? Waar is de Heer Jezus? Ja. Ik moest denken aan die bekende film die je met de kerstdagen altijd ziet, hè? Van Home Alone. Van Kevin. Ja. Die ouders die gaan weg op vakantie. Maar ja, ze vergeten dat er nog eentje thuis zit, hè? Kevin, die blijft achter. Nou ja, dat is wat Jozef en Maria ook een beetje overkomt, zeg maar. Hè? Die gaan weer terug en opeens komen ze erachter. Tjoh, waar is Jezus nou? Helemaal vergeten. Waar is die? En dan gaan ze terug en dan gaan ze op zoek. De schrik vliegt om hun hart, denk ik. Dan gaan ze naar Jeruzalem. Ze gaan zoeken. En waar vinden ze hem dan? In de tempel. In de tempel. Ja. Ja. Nou ja, betere plek kan er niet zijn, hè? Je kunt het beste maar, als je vragen hebt, als je problemen hebt, als je zorgen hebt, naar de tempel gaan. Daar waar de Heer is. Jozef en Maria, die gaan naar de tempel en dan is hij in gesprek met die leraren. En dan staat er in vers 46, en het geschiedde na 3 dagen, dat is ook opmerkelijk, na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. En allen nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. Ja. De Heer Jezus is in gesprek met de leidslieden van die dagen. Ja. Toen ik dit zo las, toen moest ik denken aan een tekst uit Jesaja 50. Kijkt u maar eens als u wilt in Jesaja 50. Daar moest ik aan denken toen ik dat zo las. Er staat namelijk in Jesaja 50 vers 4. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, hij wekt mij het oor, opdat ik hoore zoals leerlingen doen. Dit is een profetie aangaande de knecht des Heeren. Dus het zijn woorden die hebben betrekking op de Heer Jezus. En de Heer Jezus die zat in de tempel. Hij stelde vragen, ze stonden versteld van zijn antwoorden. En dat kwam omdat hij door God geleerd was. Ja. De Heere, Heere heeft mij als een leerling leren spreken om met het woord de moede te kunnen ondersteunen. In Johannes 14, daar zegt de Heer Jezus nog, de woorden die ik spreek zijn niet uit mijzelf, maar die zijn afkomstig van de Vader die ze mij gegeven heeft. En ook hier is het natuurlijk weer een geestelijke les voor u en voor mij. Was het ook belangrijk dat ook de woorden die wij spreken, dat woorden mogen zijn die wij geleerd hebben van de Heer. Dat we ook andere mensen mogen bemoedigen en mogen versterken met het woord van God. Voor de Heer Jezus is dat ook een leerschool geweest. Het was echt niet zo dat toen hij 30 was, dat hij het allemaal opeens wist of zo. Nee, dat is een heel proces geweest voor hem om daar naartoe te groeien. Ja. En zo behoort het ook in onze levens te zijn. Dat je dusdanig groeit in het woord van de Heere. En dat je ook in staat bent om met dat woord de ander te kunnen ondersteunen. En Gods geest wil je daarin leiden. Ik merk het vaak ook in pastorale gesprekken. Dan weet je nooit wat er precies van tevoren op je bordje komt. Met wat voor problemen ze bij je komen. Je kunt je daar in die zin ook niet op voorbereiden. Maar dat je dan tijdens zo'n gesprek ook mag ervaren hoe God je daarin leidt en hoe hij je ondersteunt en ook de woorden ingeeft die je op dat moment mag delen met de ander. Je staat er soms versteld van dat er bepaalde problematiek op je bordje wordt gelegd. En dat je dan allerlei teksten die komen zomaar te boven. Dat je van tevoren niet kunnen bedenken. Dat is een gevolg van het leven in en vanuit de gemeenschap met je hemelse Vader. Dat het woord in je hart zit. Paulus zegt ook niet voor niks, hè? Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Was dat belangrijk voor u, voor mij, dat wij vol zijn van het woord van de Heere? Nou ja, dat kan maar op één manier. Ja, dat is door Bijbelstudie. Door het tot je te nemen. Dat is ook met andere stof zo, hè? Als je, die je nodig hebt voor je werk of wat dan ook. Hè? Je moet je dat eigen maken. Het moet een stuk van jezelf worden. En het is zo mooi dat, zeg eens, de eerste zegen is altijd voor jezelf. Nou, dat is ook zo. Want ik moet nou denken, die tekst die schiet me nu zo te binnen. Uit de 2 Korinthebrief, even kijken, wat staat het er? Ja, er staat in 2 Korinthe 1 vers 3. Dat is een geweldige gedeelte. Er staat, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Ja. De Heer Jezus, hij kwam met het woord om de moede te ondersteunen. En was het mooi dat als je ook zelf je dat woord eigen hebt gemaakt, dat God ook u en mij vertroost met dat woord, maar vervolgens dat God dat ook gebruikt, want zegt hij dan, dat de God van alle vertroosting die ons troost in al onze druk, zodat wij hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmede wij zelf door God vertroost worden. Ja. Het woord is zo rijk. Het is zo heerlijk om zo te leven met je hemelse Vader. Om dat woord van hem, ja, om dat in te drinken. En vervolgens gebeuren er dingen in je leven. Misschien morgen, overmorgen. En dan mag je de ander weer bemoedigen met het woord waarmee de Heere u en mij misschien vanmorgen bemoedigd heeft. Zo werkt dat. Zo mag dat ook een praktische uitwerking hebben. En daarom, Bijbelstudie, dat is niet iets van alleen voor fanatiekelingen of zo. Nee, dat is iets wat gewoon in ons leven erbij hoort. Wat en vanzelfsprekend gebeuren moet zijn. En als dat zo is, en er komt iemand op je pad, die heeft een ziekbed of wat dan ook, nou, dan wil God je gebruiken. En als je dan vol bent van het woord, ja, dan komt dat woord er ook weer uit. En dan sta je soms zelf versteld van de teksten die je zomaar mag delen en waar je de ander mee mag vertroosten. De Heer Jezus, hij waste op in kennis, hebben wij gelezen. Hij nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Die uitspraak vond ik trouwens ook nog in de Spreuken. Genade bij God en mensen. In Spreuken 3 kwam ik dat nog tegen. Spreuken 3. Daar staat, in vers 4, dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Dat staat in Lucas en dat staat ook hier in Spreuken. Nou ja, als Spreuken daarover spreekt, dan gaat het ook over de Heer Jezus in wezen. Want hij zegt, mijn zoon, vergeet mijn onderwijzing niet. En uw hart beware mijn geboden. Vers 3, dat liefde en trouw u niet verlaten. Bind ze om uw hals. Schrijf ze op de tafel van uw hart. Dan zult gij genegenheid en goedkeuring verwerven in de ogen van God en mensen. Ja, dat liefde en trouw u niet verlaten, bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Vers 13 zegt nog, welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Nou ja, dan gaat het natuurlijk om geestelijk verstand. En dan gaat het erom dat je met kracht gesterkt wordt door de geest in de inwendige mens. Ik zei u, ze gingen op zoek naar de Heer Jezus en dan vinden ze hem in de tempel. Nou, dat is de beste plek om aanwezig te zijn, broeders en zusters. Ik moest in dit verband denken op Psalm 27, vers 1. Daar staat, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren. Niet alleen op zondag, maar al de dagen van mijn leven. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Er zijn vaak zoveel dingen om ons heen die belangrijk zijn. Maar het allerbelangrijkste, of misschien moet je zeggen het enige belangrijke, want Maria die staat op een gegeven moment van dat zij zat voet aan de voeten van de Heer Jezus. Eén ding is nodig. Ja. Martha was druk met bedienen, met allerlei dingetjes. En dan neemt ze dat kwalijk. En dan zegt ze er wat van, maar de Heer Jezus zegt dan van, ja, maar Martha, Martha, één ding is nodig. En dat is zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En de psalmist zegt ook, hè, één ding heb ik van de Heere gevraagd. Dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren heel mijn leven. En dat is wat David dan zegt in Psalm 27. Maar ja, ook dat heeft natuurlijk weer betrekking op de meerdere van David. Hè? Op de grote David, op de Heere Jezus Christus. Op die 12-jarige Jezus, die inderdaad in de tempel zich bevond. Op die plek waarin zijn vader geëerd werd. En door het woord te bestuderen, leer je ook die dingen dan verstaan, broeders en zusters. Verder viel het me ook nog op dat dit het moment is in het Lucas-evangelie, waarin hij zich voor het eerst bekend maakt als de Zoon van God. Immers, hij zegt, wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? En dat gaat niet over Jozef dan, maar dan gaat het over vader met een hoofdletter. Hij moest bezig zijn met de dingen van zijn vader. Hier maakt hij zich bekend als de Zoon van God. Het gaat hier niet om de aardse vader, maar de hemelse vader. Best wel een beetje moeilijk, denk ik, voor die schriftgeleerden en ook voor Jozef en Maria. Als je zoon die woorden uitspreekt. Ik kan me voorstellen dat ze het niet allemaal begrepen hebben in die tijd. Best wel lastig is geweest. Maar uiteindelijk stelden zij zich wel onder het woord. Want dat zegt Marie ook. Uw geschiede, of mijn geschiede naar uw woord. En wat ik ook wel mooi vind in dit gedeelte wat me opvalt. Als hij dan zoek geraakt is en ze vinden hem. Dat hij ook weer gehoorzaam is aan zijn ouders. En dat hij ook weer meegaat naar huis als ze hem roepen en zeggen, nou, het is nu weer tijd om naar huis te gaan. He, ook weer de onderworpenheid aan zijn ouders, broeders en zusters. En verder zie je een klein stukje typologie, denk ik, in dit gedeelte. Want de naam van Maria, die kom je niet meer tegen, dat wordt niet meer genoemd. Maar het wordt alleen nog gesproken over zijn moeder. Over zijn moeder. Ook later bij de bruiloft te Cana, je leest verder niet meer over Maria, maar dan zegt hij op een gegeven moment, als die wijn op is, vrouw, wat heb ik met u van nodig? De naam wordt steeds ontweken. En ik denk dat dat ook een beetje een profetische strekking heeft. Omdat de moeder van de Heer Jezus in een bepaald opzicht ook een beeld is van Israël. God is de man en Israël is de vrouw. Dat is ook het beeld wat het Oude Testament ons geeft, hè, dat huwelijksverbond. En als later Israël andere goden naloopt en andere heren gaat dienen, geestelijk overspel hebben gepleegd en hoererij, dan staat in Galaten 4, toen de volheid des tijds is gekomen, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus ik geloof dat er over vrouw gesproken wordt, dat ook gaat over Israël. De Heer Jezus is immers voortgekomen uit Israël naar het vlees. Ja. En als je dan Israël mag zien in de vrouwen, ook in deze geschiedenis, dan is het ook zo mooi dat als Jozef en Maria de Heer Jezus zoeken, dat er dan inderdaad staat dat ze hem vinden na 3 dagen. En als je dan in de Bijbel opzoekt waarover al over 3 dagen gesproken wordt, ja, dan kom je eigenlijk altijd weer uit bij de opstanding. En ook Israël zal straks op de 3e dag opstaan. Dan zullen ze hem gaan zien. Hè? Jozef en Maria, die vinden hem hier op de 3e dag. En Israël zal ook straks de heiland vinden op de 3e dag. En wij leven vandaag in die 2 dagen. In die tussentijd. En als u het mij vraagt, dan zouden die 2 dagen wel eens heel spoedig voorbij kunnen zijn. Nogmaals, ik weet geen dag, geen datum, geen uur. Daar doe ik ook geen speculaties over. Hè? Maar wij leven vandaag in die 2 dagen. En die 2 dagen die lopen ten einde. Ja. En als die 2 dagen ten einde lopen, dan breekt de 3e dag aan. En dan komt er herstel. Ook voor Israël. Dan komt er een bruiloft, inderdaad. Ja. En daar mogen wij naar uitzien, bedoelden zijn zusters. Nou, zomaar een aantal gedachten die er voor mij uitsprongen toen ik zo nadacht over dat jonge leven van de Heer Jezus. Ja. En ik hoop dat ook wij allemaal die groei mogen doormaken zoals ook hier naar voren wordt gebracht. Het is belangrijk dat we groeien in de dingen van de Heer. De apostel Paulus zegt aan de Corinthiërs, naar de tijd gerekend had gij leraren kunnen zijn. Het is de bedoeling van de Heere God dat elke jongeling in het geloof uiteindelijk ook een ouderling wordt in het geloof. Dat hij groeit in geestelijk opzicht. En weet u, als je groeit in geestelijk opzicht, dan heeft dat ook binnen de gemeente heeft dat een uitwerking. Want dan ga je als ouderen in het geloof ook verantwoordelijk weten voor de dingen in de gemeente. Ja. En dan is het belangrijk dat er broeders en zusters zijn die in dat geestelijk groeien. Hun verantwoordelijkheid weten in een gemeente. En tot wasdom komen. Waardoor een gemeente ook steeds beter en mooier mag gaan functioneren. Wel, God geven dat we allemaal toenemen in wijsheid en grootte. En genade bij God en mensen. Amen. We gaan samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we ook uit zo'n geschiedenis als deze vanmorgen, als wij proberen na te denken over het jonge leven van de Heer Jezus, dat we daar ook hele mooie beelden in mogen zien. En dat we daar ook ons voordeel mee mogen doen. Dank u wel, Heere God, dat uw woord wat dat betreft ook zo heerlijk praktisch is. En dat het ook ons handen en voeten mag geven. En dat het ons geestelijk mag doen groeien in uw genade en in uw kennis. Dank u wel, Heere God, dat wij ook daarin in de Heer Jezus een geweldig voorbeeld hebben. En dat we ook in Jozef en Maria een geweldig voorbeeld hebben. Want immers, zij waren het die ook hem hebben onderwezen in het woord. Hem hebben geleerd. En zo hebben ook wij vandaag als ouders of grootouders of in welke vorm dan ook een enorme verantwoordelijkheid om ook onze kinderen voor te leven en te vertellen van de rijkdom van het evangelie. Van die genade van God, zo rijk en vrij. Geef, Heere, dat ook onze kinderen en kleinkinderen en anderen die ons lief en dierbaar zijn, dat ze door die boodschap geraakt mogen worden. En inderdaad gaan zien dat er maar 1 naam onder de hemelen gegeven is, waardoor ze behouden kunnen worden. Hier wil u bidden voor de ouders. Geef hen inderdaad wijsheid en inzicht om het voor te leven, om het uit te dragen. Dat kinderen inderdaad mogen zien. Het heeft daadwerkelijk een levende plek in het leven van mijn vader En mijn moeder of opa of oma of oom of tante of hoe dan ook. Dank u wel, Heere God, dat u ons zo wilt gebruiken. Ook als we misschien alleenstaand zijn. Misschien nooit gehuwd zijn geweest. Hier voor u zijn wij heel waardevol en kostbaar in uw oog. En u wilt ons allemaal gebruiken. En geef ook dat we daarom allemaal een hongerig hart zullen hebben. En steeds weer bedenken de dingen die boven zijn. Heer, wil ons zo deze week ook nabij zijn als we weer naar school gaan, op het werk of in het gezin, waar u ons ook geplaatst heeft. En dat we een lichtend licht mogen zijn. Een lichtje in deze duistere wereld. En dat we mensen mogen vertellen van uw liefde, van uw goedheid en van uw genade. Dank u wel, Heren, dat we ook voorbeden mogen doen. Ook voor hen die hier vanmorgen misschien niet kunnen zijn door ziekte, door andere omstandigheden. Er zijn ook namen genoemd. En wilt u ook hen, ja, uw trouw schenken. We bidden hier voor hen die zich uitgaan in de zending. Totaal andere omstandigheden dan als wij misschien vanmorgen samenkomen. Geef hier dat het evangelie voortgang mag vinden. We bidden voor onze broeders en zusters die ook vervolgd worden omwille van het geloof. Geef ook hen kracht, Heren. Ondersteun ook hen in die situatie. Denk aan het volk Israël. Heer, u kent de situatie. U weet ook, Heer, hoe wij daarin staan. Hoe ons hart bewogen is over dat volk. En dan zijn we zo dankbaar, Heren, dat u toch ook met hen een plan heeft. En dat u met dat volk tot uw heilig en uw goddelijk doel komt. Je daar mogen op vertrouwen. Dat er ook voor hen spoedig een derde dag zal aanbreken. En dat ze zullen zien dat onze Heer Jezus hun Messias is. Ik bid dan, Heer, voor ja, alles wat er verder gaande is in het Midden-Oosten. De volkeren om hen heen. Hier is allemaal zo ja, verschrikkelijk wat we horen en zien en lezen als het gaat om de situatie. Hier geef dat te midden van alle ellende en alle narigheid. Dat er toch ook mensen zullen zijn die het evangelie daar zullen brengen. Opdat ze inderdaad zullen gaan zien dat u bent de weg, de waarheid en het leven. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen.